Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Waarom onthoudt u nu zoiets? Een rijtje cijfers.
Het is zo eenvoudig. Kijk, ze staan op de bus. 6 is een patiënt met zijn voet in het gips. 8 is een dikke dame. 7 is een heer met een snor. 1, een deftig heerschap. 2 daarachter, een knecht met een kromme rug van het sjouwen. 3.
Dat klonk als een mysterieus hoorspel.
Spannend. Ja, maar het is een fragment van de Nederlandse film Zoek.
Nou, daar gaan we het straks even over hebben. Dit is een nieuwe aflevering van NRC's Onbehaarde Apen. Mijn naam is Lucas Brouwers en ik zit hier naast Hendrik Spiering. Hoi.
Hallo.
Hendrik.
Hoi.
En ik zit ook naast Gemma Venhuizen.
Hoi.
Hey Gemma. Hendrik, wat is jouw eerste herinnering?
Mijn eerste herinnering heb ik, dat vind ik heel moeilijk, maar ik denk dat dat is toen ik van mijn fiets viel. Ik zie nog, denk dat ik een jaar of 5 was of zo, zie ik die stoeprand op me afkomen.
Oké. En Gemma, die van jou?
Nou, ik was een jaar of 2,5 en mijn moeder lag in het ziekenhuis, weet ik niks meer van. Behalve dat ik samen met mijn oma in de zon buiten een ijsje zat te eten, een raket.
Wat een fijne herinnering.
Dat was mijn eerste ijsje waarschijnlijk ook.
En die van jou was wat traumatischer dus eigenlijk.
Nou, ik heb het altijd gezien als een waarschuwing van de werkelijkheid aan mijn evenwicht zou gaan.
Ja, en bij mij was het denk ik ook, weet je, traumatischer was natuurlijk dat mijn moeder in het ziekenhuis lag, maar... Ik heb gelukkig alleen het mooie daarvan onthouden.
Ja.
Maar de vraag is of het een echte herinnering is.
Ja, misschien heb ik dat ijsje in de loop der tijd wel steeds...
Misschien is je oma heeft het je later verteld, misschien.
Zou ook nog kunnen, ja. Jammer, hè? Verpest mijn jeugdherinneringen.
Nee, dat is geen verpesten. Ja.
Over herinneringen gaan we het straks nog meer hebben. Maar voordat we daarop verder gaan, gaan we het eerst even hebben over wat ons is opgevallen deze week. Gemma, jij had iets bijzonders. Dat gebeurt dus in Afrika, geloof ik.
Ja, nou, een grote ophef over een kloof in Oost-Afrika. Opeens gonste het in het wereldnieuws dat misschien de hoorn van Afrika, een stukje oostelijk Afrika, van Afrika zou afbreken. Want er was een grote scheur in de grond ontstaan. Nou loopt daar inderdaad ook een plaatrand, hè? En in de loop van tientallen miljoenen jaren zal het ook zo gebeuren. Maar wat er nu gaande was, ik heb even met geoloog van de VU, Bernd Anderweg, gesproken. En Bernd zei, ja... Dit lijkt er gewoon op dat het pure regenerosie is. Dat er zacht materiaal was, dat er zulke hevige regens vielen, dat er een diepe kloof ontstond. En waardoor hij kon zien dat het geen aardbeving... Of ja, bij zo'n plaatrand, als daar beweging zou zijn, dan zouden er aardbevingen plaatsvinden. Maar hij zei van ja, er duidt helemaal niets op dat er een aardbeving is geweest. De leidingen in de grond bijvoorbeeld zijn nog helemaal intact. En dat is natuurlijk bij een flinke ramp, als er echt wat beweegt in de ondergrond, wel anders.
Mag ik dan zo zien dat deze scheuren eigenlijk een beetje aan de oppervlakte zitten en dus een beetje een kras op de bodem zijn? En het zijn dus niet van die hele diepe scheuren die uiteindelijk gaan ontstaan als die hoorn echt gaat loskomen.
Nee, Bernd zei van dit is een beetje zoals het in rampenfilms te zien is. Het ziet er spectaculair uit aan het oppervlak.
Ja, ik heb de foto's gezien.
Ja, maar eigenlijk, we hebben in Nederland bijvoorbeeld de Peelrandbreuk. Hè? Ook, nou ja, dat is echt een breuk waar langs ook aardbevingen plaats kunnen vinden. Nou, die heb ik een keer gezien. En dat was toch wel een beetje een deceptie. Ja, dat was dan in een zandlaag zag je een paar centimeter dat je dacht, oh ja, dit zijn een paar aardlagen ten opzichte van elkaar verschoven.
Dus de echt spannende breuken, die zie je niet?
Ja, precies.
Oké. Wat mij wel opviel is iets dat in Friesland is gebeurd. En daar kunnen we eventjes naar luisteren.
Piano leert spelen.
Ja, wat heb je, herkenden jullie het?
Nou, ik heb het toevallig op de radio gehoord. Oh, ja. En ik vind het echt een geweldig verhaal van een leuk idee die tot totaal uit de hand is gelopen.
Wat we hoorden was het Friese volkslied, uitgevoerd door een auto die over ribbelrandjes rijdt, die op de weg zijn aangebracht. En dat was een leuk idee voor de weg naar Leeuwarden, geloof ik. Cultuurhoofdstad, nou ja, leuk.
Technisch knap gedaan, dan moet je precies in de juiste frequentie erin leggen.
En wat wij nu hoorden was het zoals de autorijder het beleeft. En dan klinkt het allemaal wel netjes. Maar voor de omwonenden, je zit in die auto en die trillingen maak je dan. En dan klinken de tonen goed. Maar als je eromheen staat, dan is het een soort cacofonie van. Je hebt aan de ene kant het geraas van die auto's. En die tonen die klinken niet zo zuiver zoals in de auto. In de klank kan
rijdt weer sneller en dan wordt het volkslied opeens versneld afgespeeld.
Ja, precies. Dat is het Doppler effect dat we ook wel kennen van die ambulances natuurlijk. Die zo... Weet je wel, dat heb je mooie ook een imitatie. Beetje hier. Ja, dankjewel. Dat heb je hier ook een beetje. Dus omwonenden hebben geklaagd. En nu wordt de weg na een paar dagen eigenlijk alweer... De dribbels worden weer gedemonteerd.
Ja, want ik denk dat het ook nog gevaarlijk kan zijn. Ik weet dat er vroeger tussen het fietspad en de autoweg... waren dan van die ribbeltjes die je kon voelen als je er overheen ging. Ja. Dus ik ging altijd op die lijn tussen autoweg en fietspad... tot mijn moeder het me verbood. Die zei, ja, blijf jij maar gewoon netjes op het fietspad fietsen.
Maar die ribbels... je hebt op de waarschuwingsstrip al te reed je altijd.
Ja, die je zo kon voelen. Maar tegenwoordig zie je ze alleen nog.
Als je in de auto zit op de snelweg, dan heb je ook nog de waarschuwingsstrips.
De wakker maken voor als je in slaap valt.
En dat is de hele mooie toepassing van deze techniek. En totdat slimmerikken bedachten dat je hem dus ook... Nou ja, ze brengen altijd een toon voort. Omdat het gewoon regelmatige ribbels zijn. En daar kun je dus mee gaan spelen. Maar de nuttige toepassing blijven die waarschuwingsribbels op de snelweg. En ik denk dat Nederland iets te dicht bevolkt is voor dit soort zingende wegen, zoals ze zijn genoemd.
Ik denk ook dat het een uitdaging is voor extreem gedrag. Want ik hoorde ook al dat taxis in de nachten tot dubbele snelheid probeerden af te laten
precies,
spelen.
Ja, precies. Een beetje een soort technoversie van... Nou, jammer dat ik het gemist heb.
Ja. Nou, van Afrika naar Friesland, naar het diepste van ons geheugen, Hendrik. Wat kun je iets meer vertellen over wat we aan het begin hoorden?
Ja, wat we hoorden was een geheugenkunstenaar, een man met een ongelooflijk geheugen, die uitlegt hoe makkelijk het is om rijtjes cijfers te onthouden.
6 is een patiënt met zijn voet in het gips. 8 is een dikke dame. 7 is een heer met een snor. 1, een deftig heerschap.
Dus hij ziet mensen in die cijfers. Voor hem hebben cijfers ook kleuren en geluiden. Het is een man die alles met alles verbindt. En dat is ook de basis van zijn geheugen. Hij kan alles heel erg goed onthouden. En hij legt uit hoe hij dat doet. Als ik zie zo'n rijtje cijfers. Voor een normaal mens moet je al die cijfers uit je hoofd leren. Voor hem ontstaat er onmiddellijk een verhaal. Het is een rij mensen die staat te wachten op de bus. De 6 is geloof ik een dikke vrouw. De 7 is een man met een bochel. En zo ziet hij dat allemaal voor zich. En het geluid komt uit een film. Een hele bijzondere film waarin een Nederlandse filmmaker, Erik van Zuylen, 30 jaar geleden al, 2 boeken heeft verfilmd van een Russisch psychiater. Het ene boek gaat over deze geheugenkunstenaar. En het andere boek gaat over iemand die juist door een kogel die in zijn hoofd terechtkwam in het leger zat hij in de oorlog. Zijn woordgeheugen kwijtraakt en nog veel meer. Dus dat is een strijd om zijn geest te behouden. En die twee mensen ontmoeten elkaar.
Dus aan de ene kant heb je de vergeter en aan de andere kant de onthouder eigenlijk.
Ja, en ze zijn geen van beiden echt gelukkig.
En wie was die psychiater?
De psychiater is Alexander Luria. Een van de bekende figuren uit het geheugenonderzoek in de jaren 50, 60, 70. Dat zit eigenlijk... Het is een hele menselijke periode van onderzoek. Oliver Sacks komt daar ook uit die sfeer. Waarin er heel erg wordt gekeken van hoe managed iemand zijn leven? Hoe kan die... Het heel erg geïnteresseerd in hoe het past in het leven van die mensen.
Ja, want Oliver Sacks, dat is die beroemde Amerikaanse psycholoog... Die ook veel met geheugen bezig is.
Ja, en dit was eigenlijk de Russische tegenhanger van Sacks.
Ja, absoluut.
Maar die zijn we vergeten, voorbeeld. Deze man.
Ja, behalve als je dus die film van Erik van Zuylen ziet. Dan vergeet je hem nooit meer.
Maar het zijn zowel Luria als Sacks zijn dus allebei mensen die keken naar hoe werkt ons geheugen... door juist te kijken naar als er iets misgaat in dat brein.
Ja, en Oliver Sacks heeft dus fantastische case studies gedaan... En ook verhalen voor het grote publiek. Luria is is iets wetenschappelijker, denk ik. Die heeft ook allemaal meer wetenschappelijke artikelen geschreven. Maar hij is vooral beroemd om deze twee boeken. En daarna krijg je de periode, in de jaren 70 begint dat. De jaren 80, 90 wordt heel groot. Dat er met scans in het brein wordt gekeken. Dan heb je echt een revolutionaire ontwikkeling in hoe het in het brein zit. Dat kon toen eigenlijk helemaal niet. Ja, iemand had een kogel in zijn hoofd. En dan kon je dat een beetje zien. wat daar mis was, maar hoe het echt werkte was natuurlijk heel moeilijk.
Maar voordat we het brein ingaan, nog even. Je zei net dat deze mensen, de onthouder en de vergeter, zo noem ik ze maar even. Ik weet dat ze namen hebben.
Ja.
Dat ze allebei ongelukkig zijn. Dat kan ik van de vergeter kan ik me dat heel goed voorstellen. Maar van de onthouder, het lijkt me eigenlijk wel fijn om nooit meer mijn telefoon te vergeten of te vergeten wat ik donderdagavond ook alweer gedaan heb.
Ja, en dat heeft ook enorme voordelen. Zo komt ook deze man, Sierzewski heet hij, bij Luria terecht. Dat vertelt hij in het boek, komt ook in de film voor. Hij had ruzie met zijn baas, hij was journalist en zo ging dat kennelijk in die tijd. De hoofdredacteur die gaf al zijn journalisten iedere ochtend 5 opdrachten. Ga daarheen, vraag daar hoe duur de eieren zijn en ga daar naar dat ongeluk wat ik net gehoord heb. En al die journalisten schrijven ijverig op een lijstje op, maar Sierzewski niks. Die kijkt gewoon glazig voor zich uit en doet vervolgens wat er van hem verwacht wordt. Maar goed, die baas die denkt, ja, die man die lacht me uit. Schrijf eens wat op, man, zoals iedereen. En nou, verdomt hij natuurlijk, want hij kan het allemaal prima onthouden. Dus dan moet hij naar Luria om zijn geheugen te laten testen, want die baas gelooft dat gewoon niet. En dat is een van de mooiste momenten in het boek en ook in de film, dat Luria gaat die man testen en hij weet gewoon niet wat hij ziet. De lijstjes van 10 woorden. Nou, geen enkele moeite. Die man kijkt er even naar. Hij verwerkt het dus. Hij maakt er een verhaal van. Maar hij laat de associaties tot zich doordringen. Automatische associaties die hij heeft. En hij onthoudt het. 70 woorden. Geen enkele moeite. En in dat hele boek van Luria komt ook voor dat hij dan 30 jaar later schrijft hij weer een ingewikkelde wiskundige formule op. Die hij dus 30 jaar ervoor had moeten leren. En die Sereshevski die zegt, er zit een foutje in.
Maar zijn brein heeft dus echt een oneindige opslagcapaciteit.
Ja, en vooral, hij kan het ook heel snel terughalen.
Maar ik vraag me altijd af. Ik heb een keertje voor een weddenschap met vrienden. Dat was een avondje drinken. Dat was na het pokeren. En dan zei ik van, oké, ik kan dat stok kaarten. Die volgorde waar die nu in ligt, kan ik gewoon. Weet je wat, ik was een beetje aan het opscheppen over hoe goed ik dat poker was. Ik kan die volgorde kan ik gewoon onthouden. Nou ja, laat maar zien dan. Wat ik deed is dat hakte ik in brokjes op. Dat was mijn trucje. Ja. Hè? Dus schoppenvrouw, harte heer. Weet je, en dan had ik zo steeds van die sets en ik wist ongeveer hoe ze verbonden waren. Dat was mijn trucje. Maar als je me nu vraagt naar die volgorde van die kaartenrij, dan ben ik die kwijt.
Maar dat is toch ook fijn dat je die kwijt bent? Want ben ik heel blij om. Het is vermoeiend om het allemaal te onthouden.
Dat lijkt mij ook. Maar in die avond heb ik dat met een trucje heb ik dat even gedaan. En daarna ben ik het ook weer kwijt. Maar deze man, die zou dat.
Ja, het is ook een discussie in de literatuur. Of hij gebruikt namelijk ook een techniek om dingen te onthouden. Die ook door huidige geheugenkunstenaars. Er zijn wedstrijden. Je kunt op internet kun je het allemaal nazoeken. Het record voor een pak kaarten is 20 seconden.
Dat je een dat pak iemand in 20
seconden de volgorde van een pak kaarten.
Oh, heb je een pak kaarten bij? Ik wil het heel graag gaan testen nu.
Ja, dat ga je echt niet lukken.
Maar 20 seconden en dan gewoon eerder dat je door het pak kaarten heen bent, dan is die tijd.
Dan heb je dus heel erg op geoefend. En die techniek die gebruikt Sierzewski ook. Het is niet duidelijk of hij dat nou zichzelf heeft aangeleerd of dat hij het toch ergens gehoord heeft. Dat is de techniek wat tegenwoordig het geheugenpaleis wordt genoemd.
Oh, dat is van een boek, hè?
Ja, dat is ook van een boek. Maar het gaat al terug tot Cicero in de oudheid. Dat als je dingen moet onthouden, dan stel je er vaak een emotioneel, want dan onthoud je het beter, beeld bij voor. En dat plaats je in een huis of op een straat die je goed kent. Vaak je eigen huis waar je in opgegroeid bent of whatever. En dan zet je dus bijvoorbeeld schoppen aas. Als je die volgorde zou moeten onthouden. Dat is dan het is een beetje zoals dat rijtje van die cijfers die aan het begin te horen was. Schoppen aas is zeg maar een dikke koning met een zwart gezicht. Hup. Zet je daar neer. En,
dus je associeert alles met iets anders. Ja, zoals als wij in de lente buiten fietsen, komen er allemaal jeugdherinneringen op door die geur. Of als je naar een bepaald muziekstuk luistert.
Ja, en al die uitsteekseltjes aan wat je wil onthouden. Hè, dus die emotie, de pijn die je erbij voelt. De bekende plek waar je het op neerzet. Dat prent je dan in. Dat werkt heel erg goed. Maar dat is een techniek die moet je echt leren.
Ja, maar
en die Sierzewski die heeft dat eigenlijk automatisch. En dat is ook het geheim wat Luria er dan uithaalt. Is dat hij associeert zo intens. Omdat hij dus ook een synesthet is. Dat voor hem is een stem, heeft ook een kleur, heeft
synesthesie is dat je gevoelens of geuren of kleur inderdaad bij dingen ziet. Bij cijfers die er eigenlijk niks met elkaar te maken hebben.
Het is een menging
hebben.
Van zintuigen eigenlijk. Ja. Zo wordt dat in het brein ook wel eens verklaard. Dat dat gewoon een beetje door elkaar loopt. Dus
ja, dat vind ik ook nog altijd heel wonderlijk.
Dus een geluid heeft ook een kleur.
Ja.
En dat is allemaal weer in je jeugd ook ontstaan door associaties.
Ja, dat kan. Ja.
Maar en die associaties die eigenlijk min of meer toevallig ontstaan. Voor mij is maandag geel, omdat ik, al sinds de kleutertijd, ik denk dat er een soort lijst in de kleuterklas
is. Ja, voor mij is maandag ook een beetje gelig.
Ja. Maar van die dingen die zo toevallig gebeuren, deze geheugenkunstenaars kunnen dat heel bewust inzetten.
Ja, ik denk dat die Sieradzewski, die heeft een natuurlijk vermogen om dat te doen. En omdat hij een extreme synesthete is, kan die dus heel veel associaties bij dingen zetten. En hij zet ook, als hij echt hele ingewikkelde dingen moet doen, zet hij dat ook op Gorky Street. De straat die hij dan kennelijk heel goed kent, zet hij op iedere plek. En hij een enkele keer vergeet hij wel eens iets als hij het niet goed kan zien. Hij zegt ook tegen Luria, ik moet toch altijd
slechter worden.
Ja, ik moet alles op hele goed verlichte plekken zetten. Dus het is zo ongelooflijk visueel.
Maar weet je wat? Als ik iemands telefoonnummer wil onthouden, dan heb ik geen zin om daar allemaal emoties, dat ik de 9 associeer met mijn overleden cavia. Ja. Of dat kost en veel tijd en veel energie.
Maar je vergeet
ik maak
het nooit
liever
meer.
Een liedje van.
Dat kan ook. Dat is ook een manier.
Vrolijk. Ja,
dat
precies. Manier. Je hoort mij ook af en toe zingend om de fiets mijn pincode zingen.
Ja, maar dat is precies wat Sieradzewski in het groot doet. Je associeert het met iets anders en dan is het makkelijker te onthouden.
Kun je nog even zeggen waarom hij ongelukkig was? Want tot dusver vind ik het nog heel erg fijn dat je boodschappenlijstje...
Hij is zeg maar niet enorm ongelukkig, want hij kan gewoon een normaal leven leiden. Maar hij is niet in staat om te generaliseren. Als hij een hond ziet... Als jij een hond ziet, dan denk je, als een hond. Dat boekje weg onder hond, zoals... Een abstract woord in feite, maar iedereen weet wat het is. Hoewel je er ruzie over kan maken of een soort kat ook een hond is. Maar voor hem is iedere hond een individuele hond. Het is zelfs zo erg dat hij klaagt tegenover Luria, dat hij als hij een hond van voren ziet, herkent hij hem niet van de zijkant. En hij heeft ook enorme moeite om gezichten te onthouden, omdat die ook voortdurend veranderen. Gezichten veranderen voortdurend.
Dus als een vrouw opeens boos op hem is, dan herkent hij er niet meer.
Ja, bij wijze van spreken.
Mannen met baarden die ineens, die een maand geleden nog kaal geschoren waren.
Maar hij kan ook geen romans lezen, omdat hij bij algemene beschrijvingen ziet hij concrete dingen. En dat komt dan later terug. En dan denkt hij, ja, maar dat is iets heel anders dan ik me toen heb voorgesteld.
Dus een associatieve brein, die weet daar eigenlijk geen raad mee. Nee.
Ik las ook een keer over een vrouw die het soortgelijks heeft. En die zei ook van, ja, alle nare herinneringen worden ook de hele tijd weer. Weet je, alsof je je naarste puberdagboeken herleest en dan denkt...
Maar Douwe Dreisma heeft er ook over geschreven in zijn beroemde boek... Waar ik nu even de naam van vergeten ben.
Douwe Dreisma is een psycholoog, toch?
Ja, Douwe die beschrijft dat een beetje in zijn boek... Waarom de tijd sneller gaat als je ouder wordt. Je moet om rationeel te kunnen denken... om abstract te kunnen denken, moet je kunnen vergeten. Je moet al die individuele dingetjes die eronder liggen... moet je vergeten. Je kunt niet een vakantie plannen... als je geen algemeen begrip hebt van wat je leuk vindt op vakanties... Als iedere vakantie een individueel iets is.
Oh, dat zou een nachtmerrie zijn. Als je op de boekingsite zit en alle vakanties die je hebt gehad... flitsen voor je geest is ook voorbij. Dat zou het boek een stuk lastig maken.
Ja. Maar wil je niet meer op vakantie? Al die kakkerlakken en muggenbeten.
Hou op. Maar dit is... hoe we nu over het geheugen praten... is eigenlijk zoals die psychologen ernaar keken. Die keken naar mensen die dat heel goed kunnen... of die dat juist niet goed kunnen... om een beetje erachter te komen hoe dat werkt. Maar wat je aan het begin zei... is dat nu kunnen we ook de hersenen inkijken.
Ja.
Tegenwoordig.
En dat is echt een ongelooflijke revolutie geweest. Je kunt zeggen... we zijn van mensen naar neuronen... en helaas ook muizen gegaan. Want er zijn heel veel muizen behoorlijk voor mishandeld. Wat er dan vaak wordt gedaan... is dat ze een soort stekker op hun hoofd krijgen... waarbij individuele neuronen worden aangeprikt. En dan kunnen ze meeluisteren. Want het gaat dan, dat is nou een beetje technisch... vaak in de hippocampus, een klein hersendeeltje... wat heel belangrijk is voor het geheugen. En dan kan je meeluisteren... naar hoe die cellen zich gedragen. En daar hebben we een fragment van een van de pioniers op dit gebied... Matt Wilson, die er al 20 of 30 jaar mee bezig is. En die luistert mee naar het geheugen van een muis.
Now, I'm going to show you now what an actual experiment would look like. So I'm a young scientist. I'm in the lab. I've got these electrodes into a rat's brain. I'm looking at patterns of activity. And this is a rat running on a maze.
Ja, Gemma, jij zet je koptelefoon af, want voor de luisteraars, dit is geen ruis, dit is geen foutje. Dit is hoe het klinkt, toch?
Ja, dit is hoe een brein klinkt. Dit is dus, Luria die moest met Sierasewski eindeloos praten om te begrijpen wat er in dat hoofd afspeelt. Hier zie je Matt Wilson, prikt een aantal hersencellen aan.
These individual dots are action potentials. This is what brain cells use to communicate. With one another.
Het was een soort knalvuurwerk.
Ja, het is dus het korte tak, 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 tak vuren van die cellen. En dat vuren van die cellen gebeurt in een bepaald ritme. En dat ritme kan hij ontcijferen, omdat hij eerst laat hij die rat met dat ding op zijn kop natuurlijk. Het is een rat, geloof ik, geen muis. Die laat hij door een labyrint lopen. Het lievelingsexperiment van iedere psycholoog. Loop door een labyrint. Dan zie je, die rat moet voortdurend een beslissing nemen. Waar ga ik heen? Ergens ligt voedsel natuurlijk. En het mooie is dat je dus kan zien wat die rat denkt als die door die maze loopt, door het labyrint.
Dus in real time krijg je eigenlijk te zien van precies welk neuron aangaat en welke weer uit en in welke volgorde.
Ja, dus wij luisteren naar de herinneringen van de muis.
Nee, je luistert nu naar de vorming van de herinnering.
De ervaring.
De ervaring. En nu, dat is het knappe van dit onderzoek. Vervolgens valt de rat in slaap en dan moet je eens luisteren wat er dan gebeurt.
Here is a rat. He's finished running on a maze. He's been taken off. He's sitting on a little platform. This is off to the side. And what you're seeing is the decoded activity of a brief fragment of their dreams. And what that dream looks like, you can see that little triangle. This is running at real time. Is you see a short snippet. This is the animal very quickly, the hippocampus, the brain, is running through a little section of the maze. It's running through about 10 times as fast as the animal actually moved. And in this case, surprisingly, it's actually running backward in time.
Wacht eens even, hier gebeurt heel veel.
Er gebeurt echt ongelooflijk veel.
Dus het eerste wat ik sowieso al bizar vind, is dat die Matt Wilson, die beschrijft hier hoe hij eigenlijk datzelfde patroontje, laten we het even hetzelfde patroontje noemen.
Nee, het is ongeveer hetzelfde patroontje.
Terugziet, s'nachts. Ja. Of nou ja, s'nachts, als die rat aan het slapen is.
Want je kunt natuurlijk niet tegen zo'n rat zeggen, joh, denk eens terug aan dit labyrint. Hoe ging dat toen? Nee. Dus je zit gewoon eindeloos mee te luisteren terwijl die rat slaapt. Misschien denkt hij er ook overdag wel eens aan, want dat hebben ze dan niet gedaan nu. En s'nachts repeteert het geheugen wat hij moet onthouden. Dat is, als je slecht slaapt, kun je minder goed dingen onthouden. Dat weet iedereen, ook iedere jonge ouder die s'nachts uit zijn slaap is gehouden. En hier zie je wat er dan gebeurt. Het geheugen is gewoon aan het oefenen. En het is zo mooi dat je dus ziet dat het geheugen helemaal niet de dingen opslaat en repeteert zoals je denkt dat het is. Nee, 10 keer zo snel, achterstevoren. Dat is kennelijk een hele handige manier om zo'n labyrint snel te kunnen herinneren. Want die rat, die doet dat. Niet omdat die denkt, god, een interessant labyrint, daar ga ik over dromen. Nee, die rat doet dat omdat zijn hele wezen weet, morgen moet ik misschien weer naar dat labyrint. En dan wil ik weer dat voedsel pakken. Ja. En dan wil ik het nog sneller kunnen. Want misschien loopt er wel een rat achter hem aan. Dat weet je niet. Dus het is allemaal functioneel. Ergens in het brein wordt besloten, dit gaan we opslaan. En zo wordt het opgeslagen.
Nou, ik heb inderdaad ook over jullie gedroomd vannacht.
Omdat jij wist.
Al aan het repeteren was voor deze podcast. Ja,
morgenochtend zit ik weer.
Wekker op tijd, ja.
Maar kunnen we nou ook zeggen dat deze, ik bedoel, dit vind ik een fascinerende gedachte. Als je dan toch zo kan meekijken. Kun je dan ook zeggen dat de rat droomt over het labyrint? Of gaat dat te ver?
Nou, dat wordt wel gezegd. Kijk, wij hebben natuurlijk een bewustzijn dat we erover kunnen praten.
Ja.
En wij praten over dromen. We hebben er een bepaald idee van. We weten niet hoe die rat dat ervaart.
Want luisteren we eigenlijk gewoon naar een processor die iets wegschrijft, zeg maar.
Ja, dus zo zou je het kunnen zien. Maar dan moet je dus, dan kom je op een heel ander vlak van het geheugen. Namelijk dat wij mensen hebben natuurlijk een soort bewustzijn van ons geheugen. En kunnen dingen oproepen en weer opnieuw opslaan. En dan wordt het aangepast. Ik heb zelf wel eens een soort oerervaring van een geheugen gehad. Dat ik een boek aan het lezen was en dacht, ik weet precies wat hierna komt. Het was een boek van Mark Twain, Tom Sawyer. En op een gegeven moment moet hij ergens een muur gaan schilderen. En voordat die muur in beeld was, dacht ik, hierna komt de muur. En het waren allemaal elementen. Het was echt eng. Het was echt een soort telepathie, buitenaardse ervaring.
Voelde je heel erg in touch met de schrijver, dat je dacht van...
Nou ja, ik wist wel dat er iets anders aan de hand moest zijn.
En maar je
ik
was vergeten dat je dat boek had gelezen.
Ja, ik moet dat boek gelezen hebben toen ik 7 jaar oud was of zo. Dus dat was nooit aangeraakt, die herinnering. Die lag heel diep. En die was dus helemaal oer. En ik herkende het ook niet als een herinnering. Maar als een weten. Misschien dat zo'n rat ook niet een herinnering heeft, maar een weten.
Ja, ja. Dus dat hij de volgende keer dat hij in hetzelfde labyrinth is, dan in plaats van dat hij alles ervaart voor de eerste keer, kan hij iets oproepen. Misschien net zoals jij dat boek een beetje herkent, maar dat hij denkt, oh, links.
Ja, zo.
Ja, maar dat een soort, zoals het lijkt alsof het instinct is dan, maar dan heeft hij...
Nee, het is natuurlijk geleerd.
Ja, precies, maar dat weet hij dan niet meer. Ik bedoel, hij doet het gewoon.
Nog één dingetje, Hendrik, wat je zei aan het begin is dat van, ja, helaas zijn er heel veel ratten en muizen voor dit onderzoek gebruikt. Maar ik vind het eigenlijk wel mooi dat je ook op deze manier proefdieren kan gebruiken om zo diep het geheugen in te kijken.
Ja, ik zeg dat omdat de muizen en ratten zelf geen...
Die hadden geen stem hierin.
Geen stem hierin.
Wat ik wel mooi vond, doet me opeens denken aan een film die ik gisteren zag. Bewaren of Hoe te leven, net nieuwe documentaire. En daarin gebruikt eigenlijk de documentairemaakster haar moeder als een soort proefpersoon van hoeveel herinner je je daarin nog. En dan haalt ze allemaal spullen, want zij zijn allebei echte bewaarders, hoe noem je dat?
Hoorders,
ja. Alleen
maar van die mooie
series. Ja, nee, maar ze hebben echt wel flink spullen gewoon. Maar het is heel mooi om te zien hoe die oude moeder dan nog bij al die kleine speelgoedstrijkijzertjes en zo. Nou, dan beginnen haar ogen helemaal te glimmen. En daar tegenover staan in die veel mensen die minimalistisch leven, alles wegdoen, alleen hun paspoort nog hebben en hun laptop. En dan ontstaat ook de discussie van, ja, willen die mensen dan, hebben die een nare jeugd gehad? Willen die zich niks herinneren? Want dan gaat het over dat tastbare, hè? Dat als je iets vastpakt, een object uit je jeugd, of zoals jij dan een boek dan opeens weer herleest uit je jeugd, dat er dan een laadje open gaat. En...
Maar dit is geen, veel mensen hebben moeite met het afscheid nemen van spullen, maar dit is geen... Dit helpt ze niet, want wat jij nu eigenlijk zegt is dat al die spullen die ze hebben, dat is eigenlijk een soort ingang in hun geheugen. En als je die spullen misschien wegdoet, dan sluit je misschien ook een deel van je geheugen af.
Heb ik zelf ook, vind ik eng.
Je kan je afvragen, waarom zou je dat allemaal willen onthouden?
Omdat het een mooie herinnering eigenlijk op...
Omdat je er plezier aan beleeft om dat opnieuw te beleven.
Ik vind het fijn om het stukje kind in mij levendig te houden. Dat zo'n roze klaparmband had waar ik mee aan het spelen was. Of dat ik weer even de knikkers van vroeger door mijn vingers laat gaan. Ja.
De berenbonk.
Wedstrijdje zo in het Vondelpark.
Nee, maar dat wat je net even terloops zei, Hendrik, vind ik ook nog wel een enge gedachte. Jij zei dat als je herinneringen... Die herinnering van Tom Sawyer, die was onaangeraakt. Maar je zei van, als je herinneringen ophaalt, dan zijn ze ook beïnvloedbaar voor verandering.
Ja, elke keer als we ons iets herinneren, verandert de herinnering. Er zijn ook experimenten gedaan met ook weer met ratten. Dus als je ze, je leert ze iets, maar je geeft ze dan een stof, dat is vrij ingewikkeld, waardoor ze niet herinneringen kunnen opslaan. Die hersencellen kunnen dan geen eiwitten aanmaken. Dus dan laat je ze weer door dat labyrint lopen. En zonder die stof gaat helemaal prima. De volgende keer kunnen ze steeds beter. En dan geven ze die stof. Als je ze dan door het labyrint laat lopen, dan roepen ze het op. Kunnen ze het niet meer opslaan, is het weg. Kunnen ze het gewoon niet meer. In de praktijk kunnen ze het dan een beetje, weet je. De natuur vindt altijd zijn weg.
Maar de kern is dat er dan iets vergeten is.
Als je het oproept, sla je het opnieuw op. En dat is ook waarom ons geheugen totaal onbetrouwbaar is. Omdat, neem nou die... dat verhaal van die Tom Sawyer, dat ik me dat zo herinner. Ik herinner me niet meer die oerherinnering. Ik heb alleen de herinnering dat ik dat toen zo ervoer. Dat is dus deel geworden van een grotere herinnering. En dan zie je weer dat enorme netwerk van herinneringen. Alles hangt met alles samen. Alles wordt opnieuw in een nieuwe envelop gedaan. Een nieuwe ruimte eromheen. Stel voor dat jij heel overtuigend zou kunnen vertellen hoe je dat ook een keer hebt meegemaakt, dan zou ik elementen van dat die herinnering in mijn eigen herinnering stoppen.
Ja, en wij maken nu eigenlijk al deel uit van je herinnering, want je vertelt hem hier aan ons. Ja. Dus de volgende keer dat je aan denkt, denk je, oh ja, ik weet nog hoe ik Lucas en Gemma daarover vertelde.
En zo kunnen, zijn er ook allerlei...
Wordt je verhaal ook mooier misschien? Ja. Of,
fijn dat we een plekje in Hendrik's geheugen hebben.
Maar hoe ik zou willen dat mijn geheugen werkt, is als een soort archiefkast, waarin alles gewoon heel netjes is bewaard en opgeslagen. En als een soort van backup, zo van, ja. Dat kan ik oproepen. Maar het, natuur, beeld dat je, ja. Ja, het beeld dat je nu schetst is anders. Is dat er misschien valt er een stukje van het papier af. Als ik een herinnering uit die archiefkast heb getrokken.
Ja, er is een psycholoog, die heeft er ook over geschreven. En die zegt het een beetje grappig. Die zegt het nut van geheugen is het verleden voorspellen en de toekomst herinneren. Want daar maakt hij dus eigenlijk een grap van. Het is, we leven eigenlijk alleen in het heden. En we gebruiken dat verleden. Wat wij enorm fijn vinden om aan terug te denken aan... net als die vrouw die al die dingetjes had bewaard en eindeloos zich kan vermeien in hoe het vroeger allemaal was. Daar heb je eigenlijk niks aan. Het enige wat je hebt aan je geheugen is dat het makkelijker maakt om een soort scenario's te bedenken hoe het in de toekomst gaat. Zoals die rat die denkt, oh, dat labyrinth belangrijk, ga ik onthouden, zit eten in. Zo is... Bij ons is het natuurlijk veel ingewikkelder leven. Hebben we al die losse elementen, die gebruiken we eigenlijk alleen maar om te bedenken, hoe gaat het in de toekomst?
En is dat dan ook waarom mensen dan op oude leeftijd vergeetachtig worden, dat je zegt van nou, die hebben dat allemaal niet meer nodig? Of?
Nou ja, dat is dan de ingewikkelde vraag waarom dat geheugen überhaupt achteruit gaat. En dat is dat, ja, of daar dan zo'n soort evolutionaire verklaring achter zit. Er is trouwens nog een leuk fragment over... zo'n herinnering aan vroeger, zo'n ouder iemand die terugdenkt aan vroeger en dan zich realiseert dat zijn oergeheugen niet meer bestaat. Dat is een fragment van Douwe Draaisma, die spreekt over Marten Toonder.
Dit is de situatie, Marten Toonder, de schepper, de schrijver, tekenaar van Olly B. Bommel. Marten Toonder is 75 jaar en hij wordt door verschillende uitgevers benaderd met de vraag... Zou u niet uw autobiografie kunnen schrijven? Dan willen wij die graag uitgeven. En Marten Toonder die worstelt met die vraag, want schrijft hij aan Dick Matenaar, een collega-tekenaar, die prachtige zin, en let op, want iets wat in de jeugd gebeurd is, is dikwijls het gevolg van een voorval op latere leeftijd. Nog één keer, iets wat in de jeugd gebeurd is dikwijls het gevolg van een voorval op latere leeftijd. En velen van u zullen een intuïtief idee hebben van wat Toonder hier bedoelt. Namelijk dat wat je in je jeugd beleefd hebt, de gebeurtenissen van je jeugd, dat die af kunnen hangen van een latere duiding. Iets wat je later pas te weten komt, later pas hoort, later pas begrijpt, later pas kunt plaatsen.
Ja, prachtig. Maar ik zie nu ineens ook de mooie kant ervan. Ik bedoel, wat Douwe Draaisma hier beschrijft is dat nieuwe kennis je herinneringen ook kan veranderen. Vaak is het zo dat als mensen iets te weten komen over hun ouders bijvoorbeeld, dat doe je altijd pas op latere leeftijd, waardoor je bijvoorbeeld begrijpt waarom ze dingen precies zus of zo gedaan hebben. Dan kun je ook tot een ander oordeel komen over wat je overkomen is.
Ja, en dat verandert dus dat hele, die hele herinnering en ook de smaak van die herinnering. Iets wat die Sjereshevski dus niet kon. Alles lag vast. Er was geen verandering meer. En bij ons is het, bij ons normale mensen, zou ik maar zeggen, is het geheugen eigenlijk een vormbare bal. Waar je dingen uit gebruikt die je nodig hebt. Het klopt dat die Gersman was die zegt, het geheugen is eigenlijk ook een soort archivaris. Die voortdurend voor je klaarzet wat hij denkt dat je nodig zal hebben. Dus daarom onthoud je vaak juist wel heel veel dingen die je mee moet nemen, omdat je geheugen zet dat voor je klaar.
Maar ik vond het wel grappig, toen jij net dat fragment over Toonder liet horen, herinnerde ik mij opeens dat ik laatst een verhaal had gelezen van Marten Toonder. Op zijn 88ste heeft hij dat opgeschreven. En dat is wel degelijk een autobiografisch stuk. Mag ik het even aan jullie voorlezen?
Natuurlijk.
Ik zie nog duidelijk voor me dat de kanten gordijntjes die de overkapping sierden opzij geschoven werden om doorgang te verlenen aan een groot onbekend gelaat dat mij schrik en afkeer inboezemde. Dada, zei het gezicht, terwijl het me aankeek door sterk vergrote ogen achter een bril met dikke glazen. Vuilak, riep ik met door ontzetting gezwollen stem. Nou, dat was naar eigen zeggen, was vuilak het tweede woord dat hij na mama had leren zeggen. En die enge persoon in kwestie, dat was zijn lieve tante Jo, niet moeders mooiste. Maar ja, dat...
Maar hiermee speelt hij dus eigenlijk. Precies. Ik bedoel, want dit herinnert hij zich natuurlijk niet, zou ik bijna zeggen.
Nee, dus heeft hij zich toch weer op latere leeftijd...
Nou, er kan een kern zijn dat hij zich herinnert, maar je kleedt dat aan.
Maar ik word nu heel, door alles over die kneedbaarheid van die herinneringen, van het geheugen. Ik word bijna een beetje bang van al die herinneringen die me zo dierbaar zijn. Van moet ik die misschien maar met rust laten en ze niet meer opnieuw afspelen in mijn hoofd?
Nou, de
om ervoor te zorgen dat ik ze behoud. En dat ze in ieder geval niet aangetast weer teruggestopt worden in de kast.
Ja, maar het woord aantasten is volgens mij onterecht. We hebben zo'n slecht idee van hoe ons geheugen werkt. We hebben het geheugen van die muis een beetje gehoord. Het zijn van die kleine spikkeltjes van zenuwcellen die zich aanzetten. In ons brein liggen miljarden netwerken van allemaal herinneringen die allemaal bestaan uit van die knipperende neuronen. Het is heel moeilijk te begrijpen hoe dat in elkaar zit. En wij denken dat we een geheugen hebben wat als een soort archiefkast is. Het is ook heel mooi om in de geschiedenis te kijken hoe er over geheugen werd gedaan. In Douwe Draaisma schrijft er ook over in een van zijn boeken. Dat ik geloof het begin 19e eeuw werd er gedacht in een panorama. Toen ik doodging zag ik mijn leven als een panorama, net als panorama Mesdag.
Dat was een tijd dat er veel panoramas geschilderd werden.
En daarna en krijg je van als een film laptop, voorbij. Ja. En in de jaren 50 was er een man, toen was net de tape recorder heel populair. Die had het over de tape recorder memory, waarin alles werd opgeslagen.
Straks zeggen mensen aan het einde. Straks zeggen mensen aan het einde van het leven van mijn leven flits. Als een Facebook feed aan mij voorbij. Ja.
Nou, dat een podcast aflevering van Onbehaarde Apen.
En wij denken nu aan een soort harde schijf waarop alles opstaat. En het is een levend geheel van allemaal cellen die voortdurend elkaar zijn hand vasthouden. Ja. En er kan voortdurend van alles in veranderen.
Maar Lucas, jij zei ook van ja, moet ik me dan maar nooit meer herinneren om het nieuw en oorspronkelijk te houden. Maar dat is als met een boek, weet je. Het zijn de ezelsoren van je lievelingsboek die het tot je lievelingsboek maken. Als jij het netjes in de kast laat staan en het nooit leest, ja, dan staat het er ook maar voor niets. Het is in die zin zijn herinneringen ook gebruiksvoorwerpen.
Ja, misschien moeten we dan toch wat leren om dat verleden gewoon te omarmen en die herinneringen ons erdoor te laten overspoelen. Ja,
ik zou bijna zeggen, heb vertrouwen in je brein, weet je. Het brein geeft en het brein beemt, maar er komen veel meer herinneringen boven dan je ooit gedacht zou hebben.
Nou, dat lijkt me een hele mooie noot om deze aflevering op te eindigen.
Ja.
Jij zit een wijze, Gemma.
Ik wil er makkelijk onderuit komen, hè? Ja.
Nou, oké, vooruit. Voor deze aflevering heb ik mijn dagboek meegenomen. Om juist te laten zien, wat ik het mooie van dagboeken vind, is dat het een soort, ja, weet je kijkt naar een versie van jezelf die je niet meer bent nu. En de gevoelens die je toen had, kun je via dat externe geheugen eigenlijk, als ik even in computertermen mag blijven, kun je dat toch weer terughalen.
Maar mag ik vragen, wat je nu gaat voorlezen, heb je dat al een keer eerder gelezen? Of heb je dat sinds de schrijfdaad nooit meer gelezen?
Ik heb het een paar keer teruggelezen, maar vooral omdat het op het momenten dat ik ging verhuizen of zo, dat ik het boekje weer even moest vastpakken.
Dus er liggen allemaal wel lagen overheen als we dit als.
En gisteravond om te kijken dat hij ons wel de gekuiste versie kon voorlezen. Hoe oud was je toen je dit schreef?
Ik denk dat ik hier 18 was. En dus net voorbij de puberteit. Maar nog wel, ik voelde nog wel veel gevoelens en ik had ook een behoefte om mooie woorden te gebruiken.
Nou, voor de dag ermee.
1 december 2006, vrijdagavond. Wat ik haast onmogelijk achtte is vandaag gebeurd. Het is uit tussen haar en mij. Zij wil rust, afstand. Ze heeft gisteravond met Harm Pieter gezoend. Echt geloven kan ik dat nog niet. Ik dacht dat wat wij hadden sterker was dan dit alles. Het vertrouwen in onze relatie is ineens weg. Ik vind het ongelooflijk dat zij het zo ver heeft laten komen. Ze heeft ook oprecht spijt. Komt het ooit nog goed? Ik hoop vurig van wel. Het voelt als meer dan dit. De tijd zal het uitwijzen. Dit wordt een ontzettend zware, moeilijke tijd.
Wauw. Nou, ja. Het is wel te snappen dat jij ooit journalist bent geworden.
Maar het gekke is, kijk, dit is geschreven in de tijd van, ja, met allemaal gevoelens. En als ik er nu naar terugkijk, voel ik die gevoelens niet. Ik voel nu een beetje schaamte dat ik het voor heb gelezen.
Het grappige is dat ik nu wel die situatie die je beschrijft, roepen bij mij hele vage herinneringen aan vergelijkbare situaties.
Ja, Harm Pieter, als je luistert, foei.
Was er nou van eraf gebleven? Nou ja, kijk, nu kan ik er ook. Weet je, nu kan ik er ook om lachen. Maar dat, als ik nu die 18-jarige hier aan tafel had gezeten, die was ontroostbaar.
Maar oké, dat was die 18-jarige toen, maar alles zit nog steeds in jouw hoofd.
Ja.
En heb je een herinnering aan die emotie van toen?
Ja, ik heb herinneringen, maar het grappige is, dat is niet wat er hier dan in staat. Dus ik heb herinneringen van huilen in de gang en mijn moeder bellen en dat soort dingen. Maar niet de herinnering die... Dat staat hier dan weer niet
nee,
in.
Maar,
dat vind ik ook weer grappig.
Ik ging ook zoeken naar mijn puberdagboek, hè, want ik dacht eerlijke ruil. Maar toen dacht ik, ja, ik heb volgens mij uiteindelijk de dagboeken die ik vond, die waren leeg. Of op een paar regels saaie...
Een leeg dagboek.
Nee, maar
dat lijkt me een zaak van Luria.
Ik zat vol met emoties en die herinneringen zijn ook nog wel in mijn hoofd. Maar ik vond het zo moeilijk om dat mooi op te schrijven. Want tegelijkertijd had ik wel dat verlangen inderdaad om het op een poëtische manier te verwoorden.
Ja.
Maar dat lukte gewoon niet. Nee. Het was allemaal zo intens. En ik dacht, ja, alles wat ik erover ga schrijven, dat wordt ofwel heel lelijk en dan schaam ik me als iemand dit ooit leest. Of het wordt mooi, maar dan is die oorspronkelijke emotie, dan was het dus inderdaad te veel vervormd.
Maar dat herinner je dus allemaal wel nog.
Ja, die afweging.
Dus we hebben nu een opgeschreven dagboekfragment wat je jezelf eigenlijk niet meer herinnert. Je hebt hele andere herinneringen aan die tijd.
Ja, zeker.
En jij hebt niks opgeschreven en herinnert je
kennelijk bijna alles. En ik vond bij het zoeken naar mijn oude dagboeken, vond ik de eerste liefdesbrief die ooit aan mij is geschreven. Nou, die zou ik niet integraal voorlezen, maar daar stond onder andere in, hoewel ik normaal al een dromer ben, kan ik soms zo afgeleid zijn door een gedachte aan jou, dat ik onnadenkend pas gesneden sinaasappelpartjes weggooi in plaats van de schillen.
Wat kreeg jij een mooie liefdesbrieven.
Nou, ik vond het super mooi. En er kwamen allemaal herinneringen boven aan die relatie. Ik dacht, nee, waarom heb ik dit ooit gewoon...
Er zit ook wel een soort klacht in. Uitgemaakt?
Ja, dat is waar. Ik heb daarna een nieuw netje sinaasappels voor hem gekocht. Maar ik vond dat heel mooi, want er kwamen weer heel veel liefdevolle herinneringen kwamen boven. En ik dacht, ik moet deze brief nu naast mijn bed leggen.
Maar
en
die zijn er dus
avond...
allemaal wel. Die worden aangeraakt door... als je die brief leest, dan komt er een soort proces in je hoofd op gang, waardoor er weer op allerlei... Ja, zou ik maar zeggen, deurtjes worden geklopt en er komt van alles uit.
Ja, ik zie het toch, deze hele aflevering, als een aansporing om niet te veel weg te gooien, zodat je toch nog de mogelijkheid openhoudt om voor die herinneringen om aangeraakt te worden. Door van alles wat je associeert en wat er in je opkomt. Zullen we op deze noot eindigen?
Ja.
Oké. Nou, dit was weer een aflevering van Onbehaarde Apen. We hebben luisteraars en dat vinden we fijn. Alleen... we zagen ook dat we mensen onze podcast beoordeeld hadden in iTunes, maar nog geen recensies hebben achtergelaten. En daar zijn we eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Dus als je via iTunes luistert, laat een recensie achter. En dan weten wij hoe jij over ons denkt. Je kunt je ook abonneren op onze podcast in Stitcher of in iTunes dus. Ook met Spotify kun je tegenwoordig jezelf op podcasts abonneren. Dus doe dat vooral. En zeg het tegen iedereen die van wetenschap houdt of van de wereld om zich heen, die een beetje nieuwsgierig is, dat er een hele leuke podcast over wetenschap is. Tot de volgende keer.